Ja, Co die heeft zich voorbereid deze week op de dingen die hij hier gaat vertellen. En hij bidt zo dat u hem uw zegen geeft. Dat u hem de vrijmoedigheid geeft hier om uw woorden aan ons mee te geven. En Co, wees zo gezegend. De vrijmoedigheid en de Heilige Geest van God. In naam van Jezus Christus. Amen.
Amen. Dankjewel. Goedemorgen allemaal. Sorry, ik heb af en toe vanmorgen een beetje kikker in mijn keel. Maar dat komt denk ik omdat ik een heel kort nachtje heb gehad. Onze kinderen en kleinkinderen waren een weekje naar... Hij klinkt een beetje hol, of niet? Wat zeg jij? Mijn hoofd, ja. Ja, dat is ook een goeie. We hebben weer jongelui op de voorste rij. Van die beide handjes, geweldig. Geweldig. Een beetje een kort nachtje, want onze kinderen en kleinkinderen waren een weekje naar Turkije. En ik heb ze vannacht om 2:00 van Schiphol afgehaald. Dus ik heb een paar uurtjes geslapen en toen weer gauw in de auto richting Tiel. Maar goed. Weet u wat mij trof in de zangdienst? Maar dat is dan puur persoonlijk, een ander kan dat weer anders ervaren. Maar de grootheid van God... De almacht van God overstijgt altijd onze problemen. En dat vind ik zo geweldig. Ik heb vorige keer verteld dat we door niet zo makkelijke tijd heen gaan. En we geloven dat daar verandering in komt. Maar wat ik steeds weer ontdek in ons persoonlijk leven. In alles wat we meemaken. In alles wat er gebeurt. Dingen die je niet begrijpt. Denk ik van, hé, hoe kan het nou? Toch is daar altijd die grootheid van God die dat overstijgt. God zegt van in Psalm 91, kom in mijn schuilplaats en daar wil ik met je spreken, daar wil ik je bemoedigen, daar wil ik je aanraken, daar wil ik je nieuwe hoop en nieuwe verwachting geven. Er is altijd een plek waar we komen mogen bij de Heer, waar Hij ons wil versterken, waar Hij ons wil zegenen, waar Hij ons wil aanraken. En die grootheid van God overstijgt alles wat we meemaken. En dat kwam ook tot uitdrukking in de zangdienst en in dat woord van vanmorgen. Lieve mensen, als het licht van God gaat schijnen, dan moet de duisternis wijken. Als God tot je hart gaat spreken, als God jou gaat bemoedigen, dan verdwijnen die problemen als sneeuw voor de zon. En dan zie je ineens weer de grootheid van God. He, je kan zo soms in een situatie te neergedrukt zijn... Dat je erdoor overmand wordt als het ware, dat je geen uitweg meer ziet en ineens is daar een bemoediging, ineens is daar een stem van de Heilige Geest, ineens is daar een paar regels die je leest in het woord dat je zegt van, wauw, daar kan geen mens tegenop. Daar kan niemand me bij helpen, dat kan God alleen doen. En ineens zie je weer licht op het einde van die tunnel, ineens krijg je weer moed, ineens krijg je weer hoop. En dat lied wat we net zongen, Heer, ik geloof in u. Heer, ik vertrouw in u. Dat overstijgt alles, lieve mensen. Dat overstijgt werkelijk alles. En ik heb ontdekt de afgelopen tijd... dat we door alle dingen die we meemaken... steeds weer teruggedreven worden naar God. Heel veel mannen en vrouwen uit de Bijbel... maakten ook allerlei problemen mee. Maakten ook allerlei dingen mee. Dat we zien... altijd weer in die verhalen dat de almacht en de grootheid van God al die problemen overstijgt. En dat de mens ineens tot de ontdekking komt. Hé, maar wacht even. Wacht even, wat zegt God in het hele verhaal? Wat zegt God op mij? Wat wil God mij hiermee zeggen? Maar mensen zijn zo gauw geneigd om alles zelf onder controle te willen houden. Herkent u dat? We willen zo gauw alles regelen. We willen zo gauw alles managen. Wij willen eigenlijk precies van week tot week kunnen zeggen van op maandag gebeurt er dat en op dinsdag gebeurt er dat. En owee als er dan iets gebeurt wat niet in onze gedachtenlijn past of wat niet in ons plaatje past, dan zijn we van de rel. Dan denk ik, hè? Wat gebeurt hier nou weer? Maar wat ben ik blij dat ik die onwijze... of eigenlijk ongelooflijke diepe vrede van God mag ervaren. En de Bijbel zegt, in alle omstandigheden. In alle omstandigheden. En we weten niet hoe ons leven zal lopen. We weten niet, het is maar goed dat we soms niet weten wat er allemaal nog kan gebeuren. Maar één ding weten we zeker, God houdt ons vast. Eén ding weten we zeker, Hij is erbij. Vanmorgen wil ik met u nadenken over een paar gedeeltes uit de Efezebrief. Het heeft mijn hart geraakt dat ik bij mezelf ontdekt heb dat ik nog heel vaak denk vanuit het oude verbond. Ik denk nog heel vaak vanuit mijn opvoeding over fouten maken, straf verdienen en schuldig zijn. In mijn opvoeding, als mijn vader mij bij mijn voornaam noemde, dan kon ik aan de tonatie van zijn stem ontdekken of hij vriendelijk was of dat hij boos was. Als mijn vader het op een manier zei, "Ko!" Dan had ik al zoiets van, oeps, er is iets niet goed gegaan. Meestal wist je dat ook wel. En dan wist je wat er gebeurde. Dan weet je, er is iets misgegaan. Je hebt straf verdiend en je hebt een gevoel van schuld. Maar weet u, ik heb in de Bijbel ontdekt, Jezus is gekomen naar de aarde om de zonde, om de straf en om het schuldprobleem voor ons op te lossen. Ook daar hebben we vanmorgen van gezongen. En vanuit dat oude verbond, vanuit ons oude leven, vanuit onze opvoeding, hebben we meegekregen, je hebt verkeerde dingen gedaan, dus je hebt straf verdiend en daarom sta je bij iemand in het krijt. Maar Jezus is door Vader God naar de aarde gestuurd om juist dat probleem, Jezus wordt ook in de Bijbel het nieuwe verbond genoemd, Jezus is gekomen naar de aarde om voor alle mensen, sommige christenen denken dat hij alleen voor christenen is gestorven, hallo. Johannes 3 vers 16 zegt duidelijk, al zo lief had God de wereld, alle mensen, iedereen, ook je buurman die nog niet gelooft, ook je collega die misschien jou uitlacht en lelijk doet over jouw persoonlijk geloof. Jezus stierf voor de wereld, voor alle mensen. En hij is gestorven om het zondeprobleem, om de straf, om de schuld te dragen en jou in het reine met God te brengen. Hallo? En dat vind ik zo mooi. Dat vind ik zo alles overtreffend. Dat vind ik duiden op een liefde die onbegrensd is. Het is een onvoorwaardelijke liefde. En je zou het soms mensen wel door hun strot willen douwen en zeggen, snap je het nou niet, dat er iemand is die zo ongelooflijk veel van je houdt, dat hij zijn eigen zoon opofferde aan een kruis om voor jouw zonde, jouw schuld en jouw straf om daarvoor te betalen. Snap je het nou niet? Jij kan het alleen niet, hallo. Je zou het wel weer met een grote hoorn willen roepen op de straat. Je snapt het niet, er is iemand die jouw probleem heeft opgelost. En als mensen tot dat besef komen, als daar de wedergeboorte plaatsvindt, dan is het ineens wauw. Wauw. We leven in een tijd tussen Pasen en tussen Pinksteren. Ik geloof in de drie hoogtijdagen in het christen zijn. Jezus kwam naar de aarde, op het kerstfeest vieren we dat. Jezus, de Zoon van God, Hij in zijn glorieuze majesteit in de hemel, samen met de Vader en met de Heilige Geest, Hij, Vader God, besloot om zijn eigen Zoon te geven naar de aarde. Met Pasen we vieren dat Hij uiteindelijk door de wereld werd uitgekotst. Ze moesten Hem niet, want ze dachten dat hij een totaal nieuwe leer kwam brengen. En ja, dat was zo. Dat was zo. Maar het was voor die wetsgeleerden zo controversieel dat ze daar zoveel problemen mee hadden. En ze zeiden tegen elkaar, deze man kan nooit van God zijn. En uiteindelijk stierf hij aan een kruis. Hij stond gelukkig na 3 dagen en 3 nachten ook weer op uit de dood. En uiteindelijk voer hij ten hemel op hemelvaartsdag. En na 10 dagen, Jezus gaf de belofte. Wacht, wacht, wacht op de Heilige Geest. Waarom moest het trouwens 10 dagen duren? Heb je daar enig idee van? Nou, laat ik daar even een co-theorie op loslaten. Ik geloof dat het feest in de hemel was. En als ze in de hemel feesten, kan het best heel lang duren. Ik geloof dat ze 10 dagen hebben feest gevierd toen Jezus na de hemelvaart terugkwam in de hemel en alles stond op zijn kop. De Zoon des Mensen, die stierf voor de wereld, die de duivel en zijn trawanten had overwonnen, die de eerstgeborene uit de doden is, zegt de Bijbel, die kwam terug bij zijn vader en alle bazuinen en alle schellen, alle toeters en bellen waren aan het feest vieren. Hallo? En wij met onze beperkte verjaardagjes. 10 dagen feest. En toen zei Vader God tegen de Heilige Geest. En nu, en nu, en nu. De Heilige Geest daalde neder op de aarde. En de belofte kwam in vervulling. En mensen werden aangeraakt met de Heilige Geest. Wij leven tussen Pasen en Pinksteren. 50 dagen. 50 dagen richting de grote oogst. Richting de Heilige Geest die in mensenharten gaat werken. Mensen kunnen jaren naar een kerk gaan. Mensen kunnen jarenlang Bijbel lezen. Maar als ze 1 aanraking van de Heilige Geest meemaken, dan staat alles in hun leven op zijn kop. Dan maken ze de vernieuwende kracht van de Heilige Geest mee. En ik heb ontdekt, ook in mijn eigen leven, ik zit soms nog zo vast. En u moet het voor uzelf maar bekijken en vandaag eens gewoon in de spiegel kijken. Soms zit ik nog zo vast aan mijn religieuze opvoeding. Voelt u wat ik bedoel? Je mag dit niet, je mag dat niet. Je moet die kleren aan. Ga vooral je gras maaien, niet op zondag. Ga geen dingen doen op zondag, want dan... Mensen, wat zitten we vast aan onze religieuze opvoeding. En we denken dat we in een paadje moeten lopen, anders wordt God boos op ons. Ha. Maar als we werkelijk in de vrijheid van dat nieuwe verbond stappen, als we werkelijk in die vrijheid van Jezus Christus stappen, lieve mensen, dan gaat er een wereld voor je open, dan kom je vrij. Dan kom je vrij. Vrijgekochten des Heren. Vrije mensen. Paulus zegt op verschillende plaatsen, laat u niet weder een slavenjuk opleggen. Wij denken zo snel aan regels. En leggen elkaar soms zo snel regels op. Ja, maar als je dit doet, dan moet er eerst dat. En als je zus doet, dan moet er eerst dat. Vrij in Christus. We gaan een stukje lezen uit Efeze 1. Ik wil altijd beginnen met mijn jasje, maar ik heb het na 5 minuten altijd alweer warm. Hoe zou dat nou komen, Gerrit? Misschien ben je iets te druk. Ja, dat denk ik ook. Halleluja. Oké, daar gaan we. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelsferen in Christus met talrijke geestelijke zegeningen heeft gezegend. Wauw. In Christus Jezus zijn wij met talrijke zegeningen gezegend. Lieve mensen, hier wordt gesproken over een positie. Waar ben jij als christen? Niet wat doe je, hoe leef je, nee. Waar ben jij als christen? In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn. En hij heeft ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om in Jezus Christus zijn kinderen te worden. Tot eer van de grootheid van Gods genade ons geschonken in zijn geliefde Zoon. Dan zegt het 7e vers, en in hem zijn wij door zijn bloed verlost en zijn onze zonden vergeven dankzij die rijke genade die God ons in overvloed heeft geschonken. Hij heeft ons in al zijn wijsheid en inzicht dit mysterie onthuld, zijn voornemen om met Christus de voltooiing van de tijd te verwezenlijken en zijn besluit om alles in de hemel en op aarde onder één hoofd bijeen te brengen onder Christus. Even tot zover. Wat betekent dit voor mijn leven vandaag? Weet u, ik betrek, altijd als ik een stuk uit de Bijbel lees, probeer ik het op mijn eigen leven te betrekken. Als ik zo'n gedeelte lees, wat zegt dat voor mijn leven vandaag? Is hetgeen wat hier staat zo één met mijn leven geworden, dat ik het ook dagelijks uit kan leven? Dat ik de boodschap die ik zondags hoor, op mezelf kan toepassen? Er werd al gezegd net door de broeder die aan het bidden was tijdens de zangdienst. Heer, voorheen was ik geestelijk dood. De Bijbel zegt heel duidelijk, de mensen die zonder Jezus leven, die hun hart nog niet voor hem hebben geopend, die zijn geestelijk dood. In Openbaringen 1 lezen we ook over de opstanding van Jezus. Daar staat, hij is de eerstgeborene der doden. Hij is door de opstandingskracht van God uit de dood opgestaan. Hij is de eerstgeborene der doden. Maar ook geldt dat voor ons mensen. Door de opstanding van Jezus is onze behoudenis tot stand gebracht. De Petrusbrief zegt dat ergens. Er is maar één reden voor uw behoudenis. En dat is de opstanding van Jezus uit de dood. Er was niets van onszelf bij. Dan heb je weer dat oude verbond. Mensen denken dat we aan allerlei regels moeten voldoen. Dat we allerlei dingen moeten doen. Dat we allerlei stappen moeten ondernemen om onze behoudenis te bewerken. Maar hier zegt de Bijbel heel duidelijk, er is maar één reden waardoor u behouden bent. Dat is de opstanding van Jezus uit de doden. Dat is de enigste reden. Wij zijn opgevoed, als je dat en dat en dat doet, dan krijg je daar iets voor. Maar Vader God heeft gezegd, ga je nou eens rustig zitten. Ga maar rustig zitten, mijn kind. Kom maar gewoon bij me en ga maar rustig zitten. En ik wil je iets vertellen. Mijn zoon Jezus is voor jou persoonlijk naar de aarde gekomen. Hij heeft al je zonden, al je schuld, al je fouten, al je afwijzing, al je pijn, al je verdriet, al je miskleunen, al je vieze gedachten, alles wat je verkeerd hebt gedaan, heeft Jezus voor jou opgelost. Heeft Jezus voor jou gedragen aan het kruis. Met Pasen vieren we, met Goede Vrijdag, dat hij alle shit van de wereld op dat kruis heeft gebracht. De Bijbel zegt, alles werd op Jezus lichaam geworpen. Eigenlijk heeft Vader God dat allemaal beetgepakt van heel de mensheid, moet je eens voorstellen. En ook alle fouten die we nog zouden gaan maken, heeft hij op Jezus geworpen. En Jezus zelf, daar kwam niemand anders bij, heeft dat gedragen en heeft dat probleem opgelost. En om die reden, dat is de enige waarheid, dat is de enige reden voor u en voor mij, omdat Jezus dat deed, is mijn probleem opgelost. Kan ik weer recht voor God staan? In Genesis 1 lezen we, toen Adam en Eva in het paradijs waren, dat ze een regel van God kregen, dat ze van de ene boom, dat ze van alle bomen mochten eten, behalve van één boom mochten ze de vrucht niet eten. En we kennen allemaal het verhaal, Satan verleidde Eva en daarbij ook Adam, en zij aten van de verboden vrucht. En wat was het gevolg? Eerder had God gezegd, bevolk de aarde en heers over de aarde. Ze kregen een opdracht. Maar toen zij in zonde vielen, was er van die opdracht niets over. Sterker nog, ze werden uit de hof verdreven. En er kwamen engelen met zwaarden te staan. En hun opdracht viel in het niet. Waarom? Omdat ze dat heersen verspeeld hadden door de zonde. Zonde gaat altijd tussen de mens en God instaan. En Jezus is gekomen om die positie die wij hadden verkregen in Christus, de eerste opdracht uit de Bijbel, om de aarde te bevolken met zijn glorie en heerlijkheid en om te heersen over de aarde, om ons daarin te herstellen. Hallo? Als je daarover nadenkt en het op je eigen leven betrekt, dan mag je jezelf afvragen, in hoeverre leef en wandel ik al in dat nieuwe verbond? Besef ik mezelf dat Jezus mij vrijgemaakt heeft van zonde en schuld en mij weer in die positie van in Christus zijn heeft teruggeplaatst? Halleluja. Glory. Niet allemaal zo serieus kijken, een beetje blij kijken nu. Want Jezus heeft dat gigantische probleem dat wij van God gescheiden waren door die zondeval, heeft Hij voor ons opgelost. Wij waren bestemd om voor immer, Adam en Eva waren bestemd om voor immer in Christus te leven. Maar de zonde heeft ze uit die positie vandaan gehaald en Jezus is gekomen om ons allen die in Christus zijn opgestaan, 23 oktober 1989, 22:55 in de watersnip in Petten, heeft Christus mij in zijn eigen positie teruggebracht. En hij heeft mij de ingrediënten gegeven om in dat nieuwe verbond te kunnen leven. En ik geloof, als alle kerken van Nederland, als alle gemeenten van Nederland zouden denken en zouden doen en acties zouden ondernemen vanuit dat in Christus zijn, dan moet je kijken wat er gaat gebeuren. Dan worden de zieken op straat genezen. Dan komen er mensen in de winkelstraat op zaterdag tot geloof. Ik maak het zelf mee op dit moment. Dan zeggen mensen, wauw, hoe kan dit? Hoe kan dit? Ik had een ernstig probleem met mijn schouder en nu is het weg. Alleen maar omdat jullie de handen opleggen en bidden in Jezus' naam. En mensen worden aangeraakt. Nog niet zo lang geleden waren we met 20 evangelisten op de Dam in Amsterdam. En op één dag hebben we met 100 mensen het zondagsgebed kunnen bidden. Waarom? Omdat wij geloven dat we in dat nieuwe verbond wandelen. En dat Jezus, dat Vader God ons de kracht wil geven om de dingen te doen die Hij ook deed toen Hij op aarde wandelde. Hallo? En dat is een geweldige uitdaging. Er zijn ook mensen die zeggen, nou, dat is niks voor mij. Twee meisjes van 15 jaar, waar we mee spraken, we liepen daar 2-2. Zeiden, nou, we zijn er veel te jong voor. Te jong om Jezus te ontvangen? Ja, we willen eerst nog genieten van het leven. Wat voor beeld heb jij dan van het leven? Oudere mensen van dik in de 80? Nee, daar zijn we veel te oud voor. Ik zei, oh, dat gaat lekker hier. De een zegt dat hij te jong is. En de ander zegt dat hij te oud is. En ze wijzen het af. Het is net Lucas 14 van die maaltijd die man maakte. Iedereen had een smoes. De een zei, ik ben land aan het verkopen. En de volgende zei, nee, ik kom niet op de maaltijd, want ik ben net getrouwd. En de volgende moest een ezel wegbrengen en weet ik het allemaal. En weet je wat die heer toen zei? Ga naar de sloppen en de stegen en haal iedereen die trek in eten heeft. Haal ze maar binnen. Ik geloof in een oogst van zielen over Nederland. Ik geloof in een oogst van zielen, ook in Tiel en omgeving. Waarom? Omdat Jezus ons de ingrediënten heeft gebracht die wij in het oude verbond missen. En in dat nieuwe verbond heeft Jezus de dingen gegeven die we nodig hebben. Hij zegt zelfs in het Johannesevangelie, zij zullen dingen doen nog grotere dan deze. Ik ben er heel enthousiast over. U ook, merk ik. Wat betekent dat voor mij persoonlijk, lieve mensen, dat in Christus zijn? Dat in Christus zijn, dat betekent zoveel als voor mij, ik moet helemaal niks. Sommige mensen hoor ik wel eens zeggen, ja, je bent tot geloof gekomen en dan ben je in de gemeente en dan moet je dit en dan moet je dat. Ik geloof dat God helemaal niet zegt dat je van alles moet. Weet je waar ik wel in geloof? als die Heilige Geest in jou gaat borrelen, als die Heilige Geest in jou gaat werken, als die onvoorwaardelijke liefde van God jouw hart heeft gegrepen, dan ga je met de gaven en talenten die God in jouw leven heeft gebracht, vanzelf uitstappen in geloof. En dan ga je naar je leiders. En dan ga je naar je oudsten. En dan ga je met ze praten. En dan zeg je, wil je er eens voor bidden? Want ik geloof dat God mij dit en dat heeft gegeven als talent. En samen gaat het lichaam van Christus functioneren om een oogst binnen te halen. Om de mensen buiten de kerk te bereiken. En ik geloof niet zozeer in dit moet en dat moet. En natuurlijk moeten er overal regels zijn. Die heb je in een huisgezin ook. Maar ik geloof in het werk van de Heilige Geest. Ik geloof in een aanraking van God. Als ik kijk naar het leven van Saulus. Hij leefde in dat oude verbond. En iedereen die over Jezus sprak. En over de wonderen en tekenen die de Zoon van God deed in die dagen. Die sleurde niet mee. En die bracht hij bij de Hoge Raad. En die werden in de gevangenis gegooid. En hij dacht met zijn Joodse achtergrond dat hij verschrikkelijk goed bezig was. En op een dag kwam er een enorme bliksemschicht uit de hemel. Boom! En hij viel voor zijn rijdier. Anders krijgen we hier ook de discussie, was het nou een ezel of een paard? Dat zal maar worst wezen wat het was, maar hij werd eraf gegooid. En hij lag er op de grond en voor een aantal dagen kon hij niet zien en kon hij niet spreken. Hij maakte daar iets mee, een touch of heaven, een aanraking van de hemel. En als je daarna gaat kijken naar Paulus, zijn naam werd door God ook veranderd. Hoe hij 180 graden werd omgeswitst. Waarom? Omdat hij gegrepen werd door de Heilige Geest. Hij zegt zelfs in dat woord, mij is Christus geopenbaard. Ik geloof met heel mijn hart, als Christus in jou geopenbaard is, ik hoop niet dat het om mijn harde steen komt mevrouw, maar als Christus in jou geopenbaard is, dan moet je aan die persoon nieuw leven gaan zien. Ik geloof niet dat een leven zonder Jezus, als je dat hier mag zetten, en een leven met Jezus, dat het hetzelfde leven is. No, no. Absoluut niet. We moeten verschil zien. Als jij door de Heilige Geest gegrepen bent, dan wil je maar één ding, dat is Jezus dienen. Dan wil je maar één ding, dat je buren tot geloof komen. Dan wil je maar één ding, dat ook jouw onbekeerde familieleden die onvoorwaardelijke liefde van God gaan ontdekken. En Saulus werd Paulus en dat leven werd helemaal omgedraaid. En je ziet de grootste evangelist die ooit geleefd heeft. En hij reisde van hot naar her. En hij zag overal mogelijkheden en kansen om mensen over Jezus te vertellen. In hoofdstuk 2 van Efeze staan een paar prachtige versen. Hij heeft ons mede, hij heeft ons samen met hem uit de dood opgewekt en een plaats gegeven in de hemelsferen, in Christus Jezus. Waar is mijn geestelijke plaats? In Christus Jezus. Waar? In de hemelsferen, waar het ook mag zijn. Maar mijn leven, zegt de Bijbel, is verborgen in God. Ik heb mensen wel eens horen zeggen, ja, als je christen bent, dan moet je niet bij sommige plaatsen naar binnen gaan. Ik weet niet hoe u het ervaart, maar ik kan overal binnenstappen. En dat zeg ik niet hoogmoedig, maar dat zeg ik omdat ik weet dat mijn leven met Christus verborgen is in God. Als ik 's morgens met mijn stille tijd wakker word en bid, dan bid ik dat de bescherming van God over mijn leven is die dag. Dat het schild van geloof opgeheft, geheven wordt, zodat de pijlen die op mijn leven worden afgeschoten, af zullen ketsen en hun doel niet zullen treffen. En overal waar ik binnenkom, daar weet ik dat er een engelenwacht om mij heen is en dat het bloed van Jezus mij beschermt. Waarom? Niet omdat ik het zelf verdiend heb, maar omdat Vader God door het offer van Jezus mij in Christus heeft teruggeplaatst. En de duivel heeft geen enkele kans om mij te pakken te nemen. En ook niet u. Waarom? Omdat jij in Christus bent. In die bescherming van Vader God. Je bent geplaatst. Je hebt een nieuwe positie ontvangen. Vervul de aarde met de glorie van God. Onderwerp haar en heers. En het woordje heers is voor ons Nederlanders een beetje... Trouwens, overal waar je komt in de wereld en je komt Hollanders tegen, dat zijn wel mensen die altijd overal een mening over hebben. Jezus, zegt de Openbaringenbrief, is de eerstgeborene der doden. De eerste die levend werd door de opstandingskracht van de Heilige Geest. De Heilige Geest deed Jezus uit de doden opstaan. Niemand kon hem daarvan tegenhouden. Waarom? Omdat hij zoveel houdt van u en van mij. Omdat hij zoveel onvoorwaardelijke liefde heeft voor de mensheid. Wij spraken een mevrouw die jarenlang in de ellende en in de shit had gezeten. Vergeef me dat woord. Echt in de narigheid. En op een avond werd ze zo gegrepen door de Heilige Geest. Werd ze zo aangeraakt door de liefde van God. En de tranen biggelden over haar wangen. En weet je wat ze zei? Nooit meer alleen. Nooit meer alleen. Nooit meer alleen. De Heilige Geest had plaats gemaakt in haar leven. Was in haar hart gekomen. En had er zo vervuld met de liefde van God. En ze stamelde alleen maar nooit meer alleen. De Galatenbrief zegt het ook zo mooi. God heeft zijn Zoon uitgezonden. Wij als discipelen van Jezus zijn ook in deze wereld uitgezonden. Hij heeft zijn Zoon uitgezonden om hen die onder de wet waren vrij te kopen. Je merkt dat soms aan mensen die nog een beetje wettisch zijn. Die graag van de wet houden of van regels. Opdat wij het recht, zegt Galaten 4 verder, het recht van zonen zouden verkrijgen. Het recht op die erfenis, die vrijheid in Christus. Romeinen 12 zegt zo mooi. Wij moeten vernieuwd worden in ons denken. En ik geloof dat het voor ons allemaal geldt. Dat we vernieuwd moeten worden in ons denken. Dat wij één moeten worden met Christus. We kunnen dat zo mooi zeggen dat wij met de ogen van Hem naar de wereld kijken. Maar ik geloof dat het echt mogelijk is. Het Griekse woord voor hervormde is metamorfose. Dat betekent een totale verandering. De Bijbel zegt dat ook in Efeze 4. Maar gij geheel anders. Gij hebt Christus leren kennen. Ik geloof er niet in mensen. Dat mensen die een aanraking van de Heilige Geest hebben gehad. Dezelfde mensen blijven. Ik heb wel gezien in mensen. Die gingen met hetzelfde leventje verder. Die deden dezelfde dingen als voorheen. En ze zagen geen enkel kwaad. Dat is de grote vraag. Ik geloof soms dat de Bijbel zegt ook. Als het gaat over dopen door onderdompeling. Dan zegt de Bijbel op een bepaald moment. Dat je je oude kleding moet uittrekken. En ik geloof dat bij sommige mensen, en dat wil ik helemaal niet beschuldigend zeggen, dat ze vergeten zijn om hun oude kleding uit te trekken. En er wordt gesproken in de Galatenbrief over bekleed zijn met Christus. Maar als jij je oude kleed nog aanhoudt, je vieze kleed, bevlekt met zonde, en je gaat in dat oude leventje gewoon verder, dan kan je wel zeggen, ik ben bekleed met Christus, maar aan de vruchten herken je de boom. Als je dan met mensen spreekt, of je komt in contact met mensen. In onze vorige gemeente was er iemand die liederlijke taal uit zijn mond liet komen. En er zei iemand anders van de gemeente tegen mij, ja, daar moet je maar niet te veel van zeggen, want op die manier bereidt hij de bouwvakkers. Hallo, sorry voor de bouwvakkers onder ons. Smerige taal, seksistische taal. Allerlei smeerlapperij kwam er uit zijn mond. Dus ik ging op een gegeven moment een keer met hem aan tafel zitten koffie drinken. En ik zei tegen hem, ik wil je eigenlijk een stukje uit de Bijbel voorlezen. Oh, heb ik wat fout gedaan? Nou nee, ik zeg niet dat je wat fout doet, maar ik zeg, ik wil eigenlijk een stukje met je uit de Bijbel lezen. En ik las dat gedeelte waarin de farizeeërs opmerkingen maken tegen Jezus over dat ze op zondag door de korenvelden lopen en zo'n korenaar pakken en het in hun handen wrijven en het opeten. En dan zeggen ze van, is het geoorloofd om op zondag te werken? En dan zegt er een ander die erbij is, zouden ze niet van tevoren eerst hun handen moeten wassen? En weet je wat dan Jezus dan zegt? Niet hetgeen wat je mond binnenkomt maakt jou onrein, maar hetgeen wat uit je mond komt maakt je onrein. En toen werd hij stil. Toen werd hij stil. Toen begreep hij het. Het is niet verbeterd. Hij is later ook uit de gemeente gegaan. Maar ik bleef hem erop aanspreken. Ik zeg, als jij zegt dat je een nieuwe schepping bent, als jij zegt dat je bekleed bent met Christus, dan komt er geen vuile, liederlijke taal meer uit je mond. Dan staat er een wachter voor je lippen. En ik geloof erin dat wij zelf een stap moeten nemen voordat we gedoopt worden door onderdompeling, om dat vuile kleed uit te trekken, om een beslissing te nemen, niet alleen te zeggen van, als ik onder water ga, dan laat ik daar mijn oude leven en ik kom in een nieuwe schepping boven. Nee, je moet geestelijk een bewuste handeling doen. Ik doe dat oude, zondige kleed uit, dat leg ik aan de kant. Daar wil ik niks meer mee te maken hebben. En ik word bekleed met Christus. En daar geloof ik in. Daar geloof ik in. Ik geloof erin, als we gegrepen zijn door de liefde van God en door de Heilige Geest, dat we werkelijk in dat nieuwe verbond mogen wandelen. Het verandert ons leven. Ik geloof dat we een vernieuwende God dienen, die van tijd tot tijd vernieuwend werkt. Die ons nieuwe dingen laat zien, die creatief is. Een transformatie in ons denken heb ik opgeschreven. Waarom? Omdat het woord van God in ons leven echt gaat leven. Als het woord van God gaat doordringen in je leven, dan blijven we niet hangen bij wrok, bij boosheid, bij egoïstisch zijn, bij schuldgevoelens, bij onvergevingsgezindheid. Twee partijen die ruzie maken in de kerk. En de leiding roept ze bij elkaar en die gaat in gesprek. Je houdt het niet voor mogelijk hoe mensen dan tegen elkaar kunnen opstaan. Christenen, broeders en zusters, hallo. De Bijbel zegt, is er niemand onder u die de minste wil zijn? Is er niemand wijs onder u die recht zou kunnen spreken? Wij werden als voorganger een keer bij een stel mensen geroepen die hadden huwelijksproblemen. Tineke en ik hanteerden altijd een bepaalde methode. En de eerste twee vragen die we stelden was altijd, voordat we in gesprek gingen, is er nog enige liefde in jouw hart voor je partner om verder te willen gaan? En de tweede vraag was: heb je er alles voor over om de situatie, om de relatie met je partner weer in orde te maken? Die twee vragen stelden we altijd voordat we in gesprek gingen. En allebei de partners reageerden positief. En dan deden we het zo, dan lieten we eerst de man of de vrouw aan het woord. En die mocht zijn hele verhaal doen. En de ander mocht tijdens dat verhaal niet reageren. Hoe moeilijk is dat? Je ziet die programma's op televisie. En mensen die snateren gewoon door een ander heen. Afijn, de vrouw deed haar verhaal. Daarna was zij stil en de man deed haar verhaal. Haar verhaal, sorry. Nee, hij deed zijn verhaal en zij deed haar verhaal. Ja, goed dat je er bent trouwens. Als krijg je die toestanden zoals gisteren bij het Eurovisie Songfestival. Een vrouw met een baard. Ik ben er helemaal onpasselijk van, maar goed. Jezus houdt van hem, denk ik. Maar goed, of van haar. Sorry. Maar goed, ik stelde die vrouw, toen we daarmee bezig waren, ik stelde die vrouw een vraag. En onmiddellijk reageerde ze als een gebeten slang. Wie ben jij wel dat je dat tegen mij zegt? Hallo? Ik zeg, voordat we verder gaan, even één ding duidelijk. Wie heeft er problemen? Jullie of wij? En wie heeft wie gevraagd om te komen? Jullie of wij? Mensen kunnen soms zo uit hun vlees reageren dat ik denk, waar is dan die geest? Waar is dat dan in Christus zijn? Zijn er nog christenen, zijn er nog mensen die de minste willen zijn om de gemeente in stand te houden, om een probleem op te lossen? Is een relatie niet veel belangrijker als dat jij steeds je gelijk moet halen? Jezus had alle gelijk van de wereld om van het kruis af te komen, want hij was onschuldig, het werd zelfs ook gezegd. Hij had niemand kwaad gedaan en toch bleef hij hangen. Waarom? Om u en mij te rechtvaardigen bij God. Om u en mij in Christus terug te brengen. Ik had eens een hele discussie met iemand en ging naar die persoon terug. Ik zei, we hebben het niet zo goed gedaan, wil je mij vergeven? Natuurlijk wil ik je vergeven. En ik zeg, ik vergeef ook jou, dus het einde van het gesprek. En dan gingen we weer staan na het gesprek en toen zei hij, en toch had ik gelijk. Hallo? Met welke intuïtie, met welke zeggen we iets tegen elkaar? De Bijbel zegt, het woord van God is de absolute waarheid en die waarheid zal ons vrijmaken. Laten we ons denken vernieuwen. Laten we ons denken vernieuwen door het woord van God tot ons te nemen. Elke dag. Als een brandstof voor ons leven. Ik geloof dat er voor elke situatie die we tegenkomen in ons leven, voor elk probleem wat we zien, dat de Heilige Geest door zijn woord wil spreken om ons oplossingen te geven. Dat de Heilige Geest door zijn woord ons aanwijzingen wil geven hoe we op het juiste pad kunnen blijven. En daarin ontdekken we de bovennatuurlijke kracht van God. De Korintherbrief zegt, de vijand probeert ons met allerlei leugens iets vast te zetten in ons denken. De laatste tijd zijn Tineke en ik veel aan het wandelen, want daar hebben we tijd voor. En ik betrapte mezelf erop dat als ik langs een bepaald adres loop en de namen en de mensen ken, dat ik dan iets, een situatie schets wat altijd met het negatieve uit het verleden te maken heeft gehad. Moet je maar eens opletten. Als mensen samen over een persoon praten, dan wordt dat heel vaak met negativiteit geassocieerd. Oh ja, daar woont die man die vroeger dat en dat had gedaan waarvoor hij een jaar in de gevangenis heeft gezeten. Hallo? Wij associëren mensen heel vaak met herinneringen uit het verleden die negatief zijn. Maar weet je wat zo mooi is van Vader God? Hij herinnert ons niet in onze zondige staat. Hij herinnert ons niet in alle fouten die we gemaakt hebben. Hij herinnert ons zich niet van voordat we Jezus ontmoeten. Maar hij ziet ons in Christus als volmaakte mensen. Zelfs deze eenvoudige boerenpummel uit de Wieringermeer, die door Gods grote genade in Christus mocht komen, die ziet Vader God als volmaakt. Met al onze onvolkomenheden. Met al onze fouten die we nog maken. Met al onze minnen en plussen. En de minnen zijn vaak meer. Met al onze onhebbelijkheden. Met soms onze verkeerde houding ten opzichte van elkaar. En soms ook verkeerde woorden. Vader God ziet ons in Christus als volmaakte schepsels. Hallo. Geweldig. En dat is de boodschap van vanmorgen. Dat wij mogen leven vanuit dat nieuwe verbond. En de Bijbel zegt, het nieuwe verbond is Christus zelf. Ik mag elke dag, ieder moment, elke seconde weten dat ik mag leven in Christus. En daar kan de duivel niet bij komen, lieve mensen. Daar kan de duivel niet bij komen. Hij kan je aanvallen. Hij kan je pesten. Hij kan je iets proberen te brengen in je gedachten. Maar als jij weet dat je die geestelijke wapenrusting aantrekt. En de helm des heils. En vol bent van de Heilige Geest. En het vol bent van het woord van God. Dan is daar jouw geestelijke bescherming. Amen. Zegt u mij na. Ik ben in Christus. Door Jezus is mijn zondeprobleem opgelost. Ik wil leven voor en in Hem. Door Hem ben ik onaantastbaar. Omdat ik door Jezus zelf in Christus ben geplaatst. Hij stierf voor mijn zonde. Hij brak al mijn schuld. En heeft mij bij Vader God teruggebracht. Heer, wij prijzen U daarvoor. Zullen we een moment gaan staan en onze handen opheffen en Hem daarvoor danken? Vader, dank U wel dat we onze handen mogen opheffen naar Uw troon. En U onze dankbaarheid mogen uitspreken voor die onbeschrijfelijke grote genade. Die onuitsprekelijke grote liefde van Uw kant. Om Jezus naar de aarde te sturen. En voor ons de zonde en schuld te dragen aan het kruis. Dank U, Heer, dat U bent opgestaan uit de dood en de duivel en zijn trawanten een verslagen vijand is. Dat wij, Heren, als Uw kinderen in Christus zijn geplaatst. Vrijgekochten des Heren. Niet langer onder het juk van slavernij, maar vrij mogen zijn in Christus als Uw kinderen. En als gereedschap voor deze wereld om te vertellen hoe grote God U bent. Heer, wij vragen Uw zegen over onze geestelijke levens, over onze gedachten. En wilt U ons dagelijks laten weten, Heer, door Uw woord en door Uw geest, dat wij Uw geliefde kinderen zijn. In de naam van Jezus. Amen. Amen. Zullen we lied zingen met elkaar?